Namens de kerkraad zijn er de volgende afkondigingen voor u. Deze dienst is een dienst waarin openbare belijdenis zal worden afgelegd. Straks na de dienst is er gelegenheid om de nieuwe belijdende leden God zegen toe te wensen. Zij zullen aan het einde van de dienst meegaan de consistorie in voor het consistoriegebed en daarna terugkomen hier in de kerk. Zondag 15 april zijn de diensten als volgt: om 10 uur dominee Bea Dubbeldam, om 16:30 kandidaat G.J. van Asperen. Zaterdag 14 april is er gebedskring, dat is 's avonds om 7 uur hier in de consistorie. En hiervoor geldt deel voor lente. De dienst erop veranderen. De eerste collecte is voor de opleiding predikanten. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte vindt plaats tijdens het voorspel van de slotzang. En deze collecte is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Laten we deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen Psalm 143, de versen 2 en 10. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. En ook het 10e vers, wij zingen Psalm 143, vers 2 en 10. Wij doen belijdenis van een algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 9, het 10e vers. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen. Wel gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. Wij zingen Psalm 9, het 10e vers als antwoord op de geloofsbelijdenis. En ieder van ons spreekt in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij de blijdenscategezanten samen opdragen in het gebed. Heere Heilige God, wij zijn bijeengekomen in een bijzondere dienst. Op deze tweede paasdag. Als wij stilstaan bij de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dan mogen wij weten dat u, o Heere Jezus, doorgaat. En ook mensen uit de dood roept tot het leven. Sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Voorwaar, hebt u gezegd. De ure komt en is nu. Dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Zo zijn wij vanmorgen bijeengekomen met velen. Om getuigen te zijn, om aan te horen hoe deze mensen hun ja-woord willen geven. Voor u de alwetende God en voor uw gemeente. En dan bidden wij, Heere, vul hun hart met rust, met geloof, met vrijmoedigheid. Alles wat zij hebben, Heere, hebben zij van u ontvangen. Zij hebben ook niets van zichzelf. Zij zijn ook zondaren, in zonde ontvangen en geboren. Maar geef dat zij mogen belijden. Door de genade van God ben ik wat ik ben. En zo dragen wij tezamen hen aan u op. En we bidden, Heere, dat zij met vrijmoedigheid en waarachtig geloof hun ja-woord mogen geven met mond en hart. Want uw woord getuigt het, die met de mond belijdt, de Heere Jezus, en met het hart gelooft, dat God hem uit de doden heeft opgewekt, die zal zalig worden. En dan bidden wij, Heere, dat ook deze dienst, deze belijdenisdienst mag zijn tot eer van uw heilige naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk, van de gemeente en tot zaligheid van hun zielen. Zie ons zo aan in de Heere Jezus Christus. Amen. Wij gaan nu over tot de openbare belijdenis van het geloof. Straks, na het amen, dat volgt op de zegenbede, zullen wij zonder verdere aankondiging Psalm 17 vers 3 en 4 zingen. Vers 3 zal gezongen worden door de blijdenskattegezanten en vers 4 willen wij gezamenlijk hen ook toezingen. Dus straks, zonder nadere aankondiging, na het amen van de zegenbede, Psalm 17, vers 3 en 4. Mag ik jullie alle verzoeken te gaan staan? De kerkenraad van de steltevormde gemeente te Kralingse Veer heeft kennis genomen van uw wens om openbare belijdenis van het christelijke geloof af te leggen. De kerkenraad heeft met u gesproken, u bevraagd en heeft ook in dankbaarheid mogen vaststellen dat u de gereformeerde leer kent en beleidt. Aangezien niemand enig bezwaar tegen iemand van u heeft ingebracht, wordt u heden toegelaten tot de gemeente God, indien u de volgende vragen instemmend beantwoordt. Wij verzoeken u allen daarom om openlijk, vrijwillig, met mond en met hart en in ootmoedig geloof antwoord te geven op de volgende vragen. Ten eerste verklaart u dat u de leer van onze kerk, die u geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer, overeenkomende met de Heilige Schriften. Ten tweede belooft u dat u door de genade van God in de belijdenis van deze zaligmakende leer standvastig zult blijven en dat u daarin zult leven en sterven. Ten derde belooft u dat u overeenkomstig deze heilige leer uw leven altijd godvruchtig, eerbaar en onberispelijk zult inrichten en dat u uw belijdenis met goede werken zult versieren. Ten vierde belooft u dat u zich aan de vermaning, terechtwijzing en kerkelijke tucht wil onderwerpen en onderworpen zult zijn, indien, wat God verhoede, het mocht gebeuren dat u zich in leer en leven zou komen te misgaan. Wat is hierop het antwoord voor de heilige God en zijn heilige gemeente van Krijntje Margaretha Boom? De Heer is goed voor degene die hem verwachten, voor de ziel die hem zoekt. Klaagliederen 3 vers 25. Gerada Jannetje Driessen Rottier. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zullen u prijzen. Psalm 63 vers 4. Teunia. Wijnanda Cornelia de Haan. Jezus zei tot haar: ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft ge dat? Johannes 11, vers 25 en 26. Leendert Floris Visser. Niet dat ik het al reeds gekregen heb of al reeds volmaakt ben, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Filippenzen 3 vers 12. Sintje Petronella Jacoba de Hoog. En die uw naam kennen, zullen op u vertrouwen, omdat gij, Heere, niet hebt verlaten degenen die u zoeken. Psalm 9, vers 11. Mark Trouworst. Wij worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Romeinen 3, vers 24. Albert Jan Molenaar. Terwijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben, gelijk er geschreven is: ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook. 2 Korinthe 4 vers 13. Cornelis Pols. Als mijn ziel in mij overstelpt was, dacht ik aan de Heere. En mijn gebed kwam tot u in de tempel uwer heiligheid. Jona 2 vers 7. Elise Speksnijder. Maar ik vertrouw op u, o Heere, ik zeg: gij zijt mijn God. Psalm 31 vers 15. Jacobus Beenhout. Ik zei wel in mijn haasten, ik ben afgesneden van voor uw ogen. Dan nog hoorde u de stem mijner smekingen als ik tot u riep. Psalm 31, vers 23. Dirk Verloop. Niemand verachtte uw jonkheid, maar wees een voorbeeld der gelovigen. In woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. 1 Timotheus 4, vers 12. De God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, die volmaken, bevestigen, versterken en funderen u lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
Thank you.
Beste vrienden, nieuwe beleidende leden, jullie zijn geen beleidendingscategezanten meer. We hebben samen een half jaar op mogen trekken. Het was intensief. Elke maandagavond kwamen we bij elkaar. Voorbereiden, lezen, studeren. Jullie hebben het niet cadeau gekregen. Het heeft jullie inspanning gekost, gevraagd. Het is ook een periode geweest, dat halve jaar waarin voor jullie veel is gebeurd. Als ik zo terugkijk naar de eerste keer dat we samenkwamen in augustus, de informatieavond. De eerste keer in september, dan was het voor lang niet iedereen van jullie al zeker dat je hier vandaag zou staan. Sommigen van jullie zijn twijfelend, zoekend, vragend begonnen, vol onzekerheid. En toch, je bent gekomen. Je bent deze weg gegaan. Wat hebben jullie daarmee geworsteld, gezocht, gebeden? Ik denk dat dat mij altijd zal bijblijven als ik aan jullie zal denken als groep beleidingscategezanten. Dat jullie niet cadeau hebben gekregen. Dat jullie ermee geworsteld hebben. De Heer Jezus zegt strijd om in te gaan. En ik heb die strijd in jullie gezien. Er zijn er vele van jullie geweest die dat gemerkt hebben. Strijd van binnenuit. Strijd soms ook van buitenaf. En toch mogen jullie hier staan. Op deze dag. Jullie hebben je ja-woord mogen geven voor God en zijn heilige gemeente. Ik zei net, jullie hebben het niet cadeau gekregen. En toch ook weer wel. Dat jullie hier mogen staan. En dat is nou zuiver een genadige schenk van God. Alles wat jullie hebben, ik zei het net al, hebben jullie ontvangen. Gekregen. En daarom mag dit zijn, deze dag, dit moment, tot eer van de Heere die jullie gebracht heeft tot op dit moment. En ik hoef jullie niet te vertellen dat als je naar jezelf kijkt, als je de blik weer op jezelf richt, dan komt er neerslachtigheid, dan komt er twijfel, dan komt er aanvechting, onzekerheid, dan komt er ongeloof. Maar ik hoop dat jullie, zoals je je ja-woord mocht geven, dat je dat vasthoudt. Niet alleen vandaag, maar ook morgen, komende week, tot het moment van je dood. Dat je mag leven bij deze belijdenis. Dat je al je vertrouwen nu stelt op de Heer Jezus Christus. Laat wat je beleden hebt meegaan jullie leven in. Het is niet alleen voor vandaag, maar het is voor de rest. Vanaf dit moment ben je in die diepe zin van het woord christen. Mag je horen als beleidend lid bij de christelijke gemeente. Wat hebben we daar vaak over gehad? De kerk. Dat wat van de Heer is. Wat van de Heer Jezus Christus is. Gemeente, ontvang deze mensen. In dankbaarheid. In blijdschap. Ik denk dat we ons als gemeente zeer bevoorrecht mogen weten. Vorig jaar hadden we een groep ongeveer net zo groot als nu. En dit jaar weer. Als kleine gemeente toch zoveel mensen die de vrijmoedigheid en het verlangen hebben om een ja-woord te geven. Voor wie het wil zien, een onverdiend bewijs dat God doorgaat met zijn werk, ook onder ons. Familie, vrienden, belangstellenden, er zijn vele mensen gekomen om getuige te zijn vandaag van het ja-woord dat deze mensen gesproken hebben. Ik toon daarmee uw verbondenheid, uw vreugde, uw dankbaarheid dat zij dit hebben willen doen, dat dit verlangen in hun hart heeft geleefd. En het is waar, sommige van hen zijn opgegroeid in een ander kerkverband dan de Hersteld Hervormde Kerk. Wellicht dat er ouders, grootouders zijn die hier vanmorgen dus met enigszins gemengde gevoelens zitten. Aan de ene kant dankbaarheid dat uw kind, uw kleinkind hier staat en de belijdenis wil doen. Anderzijds toch ook misschien verdriet dat het niet is in het kerkverband waarin hij of zij is opgegroeid. Ik kan me dat voorstellen. Dat is begrijpelijk. En toch, ouders, grootouders, ik zou u willen vragen, stel die vraag maar aan uw kinderen, aan uw kleinkinderen. Wat betekent dat nu, dat jullie voor het oog van de alwetende God je ja-woord hebt gegeven? Want daar zijn we toch over eens. Een kerkverband maakt niet zalig. Spreek desnoods maar niet over de kerk. Spreek maar over de koning van de kerk. Over de Heer Jezus Christus. En dan zegt de apostel Paulus in een van zijn brieven: ik heb geen meerder blijdschap dan hierin dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Ouders, grootouders, alle aanwezigen, laten we die blijdschap mogen hebben. Geen meerder vreugde en blijdschap dan dat wij horen, dat wij zien dat onze kinderen in de waarheid wandelen. En die waarheid mogen we met een hoofdletter schrijven. Dat gaat over hem die gezegd heeft: ik ben de waarheid. Ik ben de weg. Ik ben het leven. De Heere Jezus Christus. Hij maakt zalig. Hij alleen. Laten wij samen bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Heere Heilige God, u bent getuige geweest. U bent alwetende, u kent de harten, u hoort de woorden. En zo heeft u ook de woorden gehoord van deze mensen die hun ja hebben uitgesproken. Die daarmee hebben beleden dat zij die zaligmakende leer omhelzen in leven en in sterven. We danken u daarvoor, Heere, dat dit mocht gebeuren en we dragen ze aan u op. We bidden, Heere, dat zij zelf ook zich overgeven, niet in angst, maar in vrijmoedigheid aan uw alwetendheid. Zoals Petrus dat gezegd heeft: Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. En dan bidden wij voor hen: Heere, ga met hen het leven in, we hebben ze het al mogen toezingen. Wil hen uw bijstand niet onttrekken. Hoe het leven dan ook is, Heere, maar dan hebben zij een veilig geleiden. Dan hebben zij een koning die ook door de angst, door de pijn, door de dood is heen gegaan. Maar die opgestaan is en die de weg gebaand heeft. Die gezegd heeft: ik ben dood geweest, maar zie ik leef en ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Wat zijn wij gelukkig als wij die Christus als onze Heer, als onze zaligmaker mogen kennen. En zo, Heere, leggen wij hen tezamen in uw handen. Wees ons daarbij als wij zo het woord openen, een gedeelte lezen, in de verkondiging dat zullen overdenken. Laat uw woord open mogen gaan. Laat het mogen zijn met kracht en met een uitwerking in ons alle leven. Wees bij ons in het luisteren. Wees ook met hem die het woord te brengen heeft. Geef hem naar geest en lichaam wat hij nodig heeft om een dienaar van uw woord te zijn. Om uw stem te doen horen. Geef ons ook de Heilige Geest. Dat hij onze harten verlicht, zodat het woord niet afketst, niet op weerstand zal stuiten, maar dat het onweerstaanbaar ingaat in onze harten. En dat de Heilige Geest in onze harten door dit woord verwekt een waar geloof. Dat Jezus Christus omhelst en niets anders meer buiten hem zoekt. Daar bidden wij om, Heere. Wees ons dan nabij. Gedenk deze wereld verloren in zonde en in schuld. Wij zien het om ons heen, wij horen ervan. De dood wenkt ieder uur. Het is een wereld vol ellende en onrecht. Maar wij mogen weten dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen en het recht zal doen zegevieren. Want aan hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zo bidden wij op deze tweede paasdag dat de kracht van Jezus Christus in ons midden blijken zal. Dat wij daar getuigen van mogen zijn in anderen, maar ook in onszelf. Zie dan in gunst, in genade en goedheid op ons neer. Niet om iets in ons, maar omwille van uw genade. U bent een zeer overvloedige fontein, Heere, van alle goed. Geef het ons. Wij bidden dit om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van God en wij lezen uit het boek Handelingen, hoofdstuk 10, de versen 34 tot 48. Wij lezen dus Handelingen hoofdstuk 10, vers 34 tot en met 48. In dat hoofdstuk Handelingen 10 gaat het over de apostel Petrus, die geroepen wordt om bij een zekere Cornelius te komen. Cornelius is geen Jood, het is een heiden. Petrus leeft aanvankelijk in de gedachte dat deze heiden toch niet het goede woord van Jezus Christus kan horen, want hij is een heiden. Maar God baant de weg, zodat ook deze man dit evangelie mag horen. In het voorgaande van dit hoofdstuk wordt het allemaal verteld en we beginnen te lezen op het moment dat Petrus in dat huis van deze Cornelius komt, gehoord heeft wat er allemaal gebeurd is en dan begint hij te spreken. Vers 34, en Petrus de mond opendoende zei, ik verneem in de waarheid dat God geen aannemer des persoons is, maar in het gehele volk is die hem vreest en gerechtigheid werkt hem aangenaam. Dit is het woord dat hij gezonden heeft aan de kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. U weet de zaak die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea, na de doop die Johannes gepredikt heeft, aangaande Jezus van Nazareth. Hoe hem God gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Welk het land doorgegaan is, goeddoende en genezende allen die van de duivel overweldigd waren, want God was met hem. En wij zijn getuigen van alles wat hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem. Ze hebben hem gedood, hem hangende aan een hout. Hem heeft God opgewekt op de derde dag en gegeven dat hij openbaar zou worden, niet aan het gehele volk, maar aan de getuigen die van God tevoren verkoren waren, aan ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden opgestaan was. En hij heeft ons geboden aan het volk te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordend is tot een rechter van levenden en doden. Van hem geven getuigenis al de profeten, dat een ieder die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, de Joodse gelovigen dus, zoveel als met Petrus gekomen waren, ontzetten zich dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maken. En toen antwoordde Petrus, kan ook iemand het water weren, dat deze niet gedoopt zouden worden, die de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij. En hij beval dat ze zouden gedoopt worden in de naam des Heren. En toen baden zij hem dat hij enige dagen bij hen wilde blijven. Tot zover de schriftlezing, de tekst voor de prediking zijn de versen 42 en 43 uit dit hoofdstuk, Handelingen 10, vers 42 en 43. En hij heeft ons geboden aan het volk te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordend is tot een rechter van levenden en doden. Van hem geven getuigenis al de profeten dat een ieder die in hem gelooft vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Wij schrijven als thema boven de preek het beslissende oordeel door Jezus de Christus. Het beslissende oordeel door Jezus de Christus. Wij zullen bij twee gedachten stilstaan. Ten eerste, wij leven voor het oordeel. Of, ten tweede, wij leven na het oordeel. Het beslissende oordeel door Jezus Christus. Onze eerste gedachte aan de hand van vers 42. Wij leven voor het oordeel. Er wordt gesproken over het eindgericht, waarin alle mensen zullen staan voor Jezus Christus. En we leven daarvoor, dat is toekomst. Wij zijn daarheen op weg, onze eerste gedachte. Ten tweede, wij leven na het oordeel. Dat kan blijkbaar, dat wij het oordeel niet voor ons hebben, maar dat het al achter ons ligt. Dat wij als het ware door dat oordeel heen gekomen zijn en er niet meer bevreesd voor hoeven te zijn, want het ligt achter ons. Twee gedachten dus, wij leven voor het oordeel of wij leven na het oordeel. Laten wij gaan zingen uit Psalm 119, vers 60 en 69, al het goddeloos volk verdoet ge als schuim van de aard, die zal ik uw getuigenissen vrezen. Het heeft mijn ziel verschrikkingen gebaat, ja zelfs is mij het haar te berg gerezen als ik op uw gerichten heb gestaard. Uw oordeel, Heer, kan niet dan vreselijk wezen. En wat er ook volgt, vers 60 en 69 uit Psalm 119. Gemeente, wij schrijven boven de preek het beslissende oordeel door Jezus Christus. Gemeente, wij leven in een samenleving waar nogal wat mensen zich inspannen om ons ervan te overtuigen dat God niet bestaat. Zij voelen zich gesteund door de wetenschap. Ze zeggen, de wetenschap laat ons zien dat er alleen maar materie is. Alleen maar stof, atomen, moleculen, een aantal natuurwetten en dat is het. Als zij gelijk hebben, dan leven wij in een platte wereld. Dan is er alleen maar inderdaad stof, materie en verder niet. Als daarentegen, gemeente, God wel bestaat, dan leven wij in een wereld, in een werkelijkheid die zindert van goed en van kwaad. Natuurwetten brengen geen goed voor en geen kwaad. Geen goede daden, geen slechte daden. Een molecuul is maar een molecuul. Als dat waar is, gemeente, als God niet bestaat, dan leven wij in een werkelijkheid die zo plat is als een dubbeltje. Maar als God bestaat, als Hij er wel is, dan leven wij in een werkelijkheid die vol is van goed, van kwaad, van goede daden, van slechte daden, van recht, van onrecht. Dat is nu precies wat de Bijbel ons leert. Het Oude Testament spreekt over een God die een God is van recht en gerechtigheid. Een God die het kwaad haat, die de zonde straft, die het onrecht zal wegdoen. Daar hebben de profeten al van gesproken. De profeten in het Oude Testament hadden het over de dag des Heren. De dag van het gericht, de dag van de toorn. Dat God al het kwaad zou uitzuiveren en wegdoen uit deze werkelijkheid. Aan de ene kant, gemeente, is dat een heerlijke gedachte. Het zou toch wat zijn, hè? Dat wij hier toevallig alleen maar zijn. Ik besta uit deze moleculen, u bestaat uit die moleculen. Als wij sterven, vallen wij weer uiteen, we zijn weer weg, verdwenen. Toevallig gekomen, toevallig gegaan, en het is alles zinloos. En daarom is het begrijpelijk dat veel mensen toch verlangen naar die overtuiging dat God er is. Maar gemeente, wij moeten vanmorgen ook beseffen, als God er is, als Hij een God is die goed is, die het onrecht haat, dan komt er een oordeel. Want een goede God, die het kwaad laat bestaan, dat is ondenkbaar. Ja, zegt iemand, maar hoe weet ik dat? Dood is toch dood? Hoe weet ik dat er meer is dan dit leven? Wel gemeente, het is vandaag Pasen. Er is in ieder geval één iemand die door de dood is heen gegaan en aan de andere zijde van de dood is opgestaan, en dat is Jezus. Dus dat is het eerste wat wij vandaag tegen elkaar mogen zeggen op deze Paasdag. Er is leven na de dood, wij weten dat door Jezus Christus. Als we dan gaan naar dat boek Handelingen waar onze tekst uit genomen is, dan zien wij dat ook, gemeente. Dat boek Handelingen, dat staat tussen twee pijlers als het ware. Aan de ene kant de opstanding van Christus uit de doden. Heel dat boek gaat daarover. En aan de andere kant het komende oordeel. De Bijbel noemt dat het laatste der tijden. Tussen de opstanding en het oordeel. En daar bevinden wij ons nu ook. De apostelen zijn gezonden om getuigen te zijn van twee dingen. Van de opstanding van Christus uit de doden en van het komende oordeel. Ja, geweten, dat is niet maar een praatje, dat is niet maar een verhaaltje waar we met elkaar een beetje mee plezieren. Maar dat is een boodschap die ernstig is, die zindert van die spanning tussen goed en kwaad. Juist deze apostelen gaan daarvan spreken, want zij zijn ooggetuigen geweest. Ze zijn erbij geweest, wij hebben hem gezien, wij hebben met hem gegeten en gedronken, zegt de apostel Petrus. En daarom zijn zij gezonden, ze zijn erbij geweest. Laat ik een paar versen noemen uit het boek Handelingen die dat duidelijk maken. Hoofdstuk 2, reden van Petrus op de Pinksterdag. God heeft tegen zijn zoon Jezus Christus gezegd: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot de voetbank van uw voeten. De plaats van het gericht. Ik heb u tot een Here gemaakt. Zit aan mijn rechterhand. Maar hoofdstukken verder, Stefanus, de eerste martelaar, hoofdstuk 7 van dit boek. Wanneer hij gestenigd wordt, gaat zijn blik omhoog en hij zegt: ik zie Jezus zittende aan de rechterhand van God. De plaats van het gericht. Als we verder zouden gaan naar hoofdstuk 17, dan komen wij daar de apostel Paulus tegen. Op de Areopagus in Griekenland, in Athene. Wat voor boodschap heeft hij daar, gemeente? Twee woorden: opstanding en gericht. God dan de tijden van de onwetendheid overgezien hebbende. God kijkt over al die duizenden jaren die verstreken zijn, waar mensen in onwetendheid van de ware God hebben geleefd. God dan die tijden van onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen. Het oordeel. Door wie? Door een man die hij daartoe verordineerd heeft, de Heere Jezus Christus. Verzekering daarvan doende, omdat hij hem uit de doden heeft opgewekt. De opstanding. En zo, gemeente, ook de tekst, ook Handelingen 10, staat in die spanning. Petrus is geroepen in het huis van Cornelius, die heiden. En hij hoort daar wat er gaande is, het verlangen van die mensen om de boodschap van Jezus Christus te horen. En daar komt hij dan ook, ook naar die niet-Joden, die heidense mensen. En wat vertelt hij hen, gemeente? Wat houdt hij hen voor? Het beslissende oordeel door Jezus Christus. Ook zijn boodschap. En dat is ook het woord dat wij vanmorgen zullen horen. Het beslissende oordeel door Jezus de Christus. Hij is opgestaan, zegt Petrus. Hij zal weer komen om te oordelen. Leest u maar mee wat hij zegt. Ik begin te lezen in vers 40. Hem heeft God opgewekt op de derde dag en gegeven dat hij openbaar zou worden. Niet aan het gehele volk, maar aan de getuigen die van God tevoren verkoren waren. Ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. Misschien zegt iemand: ja, maar waarom is Jezus niet aan alle mensen verschenen, hè? Waarom ging hij niet naar Pilatus toe, of naar Herodes, of naar het Sanhedrin? Waarom is hij daar niet gekomen voor die mensen die hem gekruisigd hadden en had hij gezegd: hier sta ik, ik leef? Heeft hij niet gedaan. Er is maar een kleine groep mensen die hem na zijn opstanding hebben gezien. Het waren allemaal mensen die hem kenden van voor zijn kruisiging. Iemand zegt: nou, ik zou het pas geloven als ik hem zelf zou zien. Maar zo werkt het niet. Hij is verschenen aan degenen die hem kenden. Hij is verschenen aan de mensen die konden nagaan of het klopte wat hij gezegd had. Dat is belangrijk, gemeente. Stel dat u, dat jij, dat ik Jezus zou zien. Zo, met onze ogen als de opgestaande Christus. We zouden onder de indruk zijn. Maar niet meer dan dat misschien. En deze mensen hebben al zijn woorden gehoord. Ze weten het, Jezus heeft het gezegd. Ik heb de macht om mijn leven af te leggen en ik heb de macht om mijn leven weer op te nemen. Hij had het al gezegd voor zijn kruisiging. Ik ben de opstanding en het leven. En al die andere woorden had hij gesproken. En deze mensen konden nagaan of het waarheid was. En het is waarheid. Alles wat Jezus zei, blijkt nu waar te zijn. En daarom is hij aan hen verschenen en hij gaf ze een opdracht mee. Zo komen wij bij vers 42. Hij heeft ons geboden aan het volk te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordend is tot de rechter van levenden en doden. Daar hebben we opnieuw, gemeente, die dag des Heren, waar de profeten over spraken. De dag van het oordeel. De dag van de Here. En die Here is voor Petrus de Here Jezus. Jezus zal oordelen. God heeft hem verhoogd tot de rechter van levenden en doden. En vandaag, op deze tweede paasdag, gemeente, als wij stilstaan bij de opstanding van Jezus, dan kunnen wij dat niet losmaken van het komende oordeel. Waarom is hij opgestaan? Om rechter te zijn. Om ons te oordelen. Een rechter van levenden en van doden. God heeft hem dat gezag gegeven, die autoriteit. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde om te oordelen de levenden en de doden. Alle mensen die dan nog zullen leven op het moment dat Christus terugkomt. Ook alle mensen die al lang geleden wellicht gestorven zijn en begraven zijn, dood of levend, de graven gaan open en alle mensen zullen voor hem staan. En hij zal over u, over jou, over mij het oordeel uitspreken. Het is van 2-in-1. Vrijspraak of veroordeling. Eeuwig leven of de eeuwige dood. Rechtvaardig of verdoemd. Dat doet de Heere Jezus. Misschien dat sommigen van ons die uitspraak kennen. Wij hebben niet met Jezus van doen, wij hebben met God van doen. Gemeente, dat is niet waar. We hebben wel met Jezus te doen. Misschien zijn er mensen hier vanmorgen die niet zo vaak in de kerk komen, maar nu een keer hier zijn. Misschien zijn er anderen die wel een betrekking hebben op het christelijke geloof. En die denken, ja, ik geloof wel dat God er is, ja. Gemeente, schuif het aan de kant. Realiseer u dat u met Jezus te doen hebt. Wij zullen voor Jezus staan. Hij die door het graf is heen gegaan. Hij is opgewekt. Hij zal ons oordelen. Hij is onze rechter. Wij hebben met Jezus te doen. En dat is de allesbeslissende vraag in dit leven. Hoe sta ik tegenover Jezus de Christus? Die gekruisigde man. Die bespotte, die vervloekte, die verachtelijke man. Die in het graf verdwenen is. Gemeente, hij is eruit opgestaan. Hij heeft alle macht en we zullen hem zien. We zullen voor hem staan. Waarom heeft God dat dan gedaan, gemeente? Waarom is God zo ver gegaan dat hij zelfs het eindoordeel in de handen van deze Christus heeft gelegd? Om ons te laten zien dat hij het middelpunt van de wereldgeschiedenis is. Het gaat alles om hem. Wij leven, gemeente, met het doel om Jezus Christus te leren kennen. Ons voor te bereiden op de ontmoeting met hem. Dus de vrienden, daar hebben we over gesproken. Ik denk dat we dat kunnen zeggen, hè, dat we dat gevoeld hebben deze maanden dat we samen waren. Het gaat over de Heere Jezus. We hebben voor alles overdacht en over allerlei dingen gesproken. Goed geweest. Maar wie is nu de Heere Jezus voor ons? Dat is de kernvraag. We hebben het gevoeld. We hebben het beseft. Dan is het maar van 2-in-1. Het is geloof of ongeloof. Er is geen tussenweg. En zo, gemeente, geldt dat voor ons allemaal. Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. In het laatste Bijbelboek, Openbaring 20, daar ziet de apostel Johannes wat er dan gebeurt. Hij zegt, ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. Wat is dat voor boek, gemeente? Wat is dat? De boeken werden geopend. Dat is ons geweten. Dat is ons geweten. Kijk, op dit moment, hè, ik weet niet hoe dat u en hoe dat jou vergaat als je dit allemaal hoort. Ik kan me voorstellen dat je daar een beetje voor afsluit. Hè? Dat je denkt van nou, moet dat zo heftig? Dat je denkt, goed, ik ben hier voor die of die, maar laat maar waaien. Het gaat wel over mijn hoofd heen. Dan sluiten we ons geweten toe. Er komt een moment dat ons geweten wagenwijd open gaat. En dan zullen wij weten, gemeente, als Jezus zijn oordeel over u, over jou velt, dat hij eerlijk oordeelt. Want ons geweten, ons medegeweten, onze consciëntie zal met hem instemmen. We hebben samen Psalm 119 gezongen. Mag ik het zo zeggen? Op die oordeelsdag zingt iedereen Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf, beantwoord aan uw eer. Het is eerlijk. Dan gaat ons geweten open en wij zullen al onze zonden zien die we ons leven lang gedaan hebben. En als dan het oordeel komt en God in Christus spreekt uit, dan zeggen wij ja. Dat is de Bijbelse boodschap, gemeente. En God heeft mij geboden om te prediken en te betuigen, ook vanmorgen, dat Christus verordend is tot een rechter van levenden en doden. Ik ga die atheïsten wel een beetje begrijpen. Die liever een platte wereld hebben van alleen maar atomen en moleculen, van alleen maar natuurwetten en een beetje toeval. Want dan is er geen oordeel. Maar christelijke geloof zegt dat Jezus Christus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Wij leven niet in een platte wereld. Wij leven in een werkelijkheid die zindert van goed, van kwaad, van recht, van onrecht. Onze eerste gedachte, gemeente, wij staan voor het oordeel. Of u het gelooft of niet, maar die dag komt. Wij kunnen die dag niet ontlopen, hij komt met vaste, volle zekerheid. Onafwendbaar. Wij zijn op weg naar het komende oordeel. En niemand zal daaraan ontkomen. En toch, gemeente, onze tweede gedachte. Er is nog een andere mogelijkheid. Wij leven na het oordeel. Dat klinkt tegenstrijdig. Laat ik het uitleggen. Er is één iemand, gemeente. Er is één mens die het oordeel al achter zich heeft. Er is één mens die het laatste eindgericht al is doorgegaan, al heeft meegemaakt, al heeft ondergaan. En dat is Jezus. Jezus zelf heeft de toorn van God gedragen. De catechismus zegt er dat hij de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Er is één mens die dat eindoordeel heeft ondergaan en heeft meegemaakt en die de verdoemenis van God gedragen heeft. Dat is de Heere Jezus Christus. Toen hij daar vervloekt hing aan het kruis. Toen hij uitgeroepen heeft. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Vervloekt. En toch, gemeente, is dat niet het enige. We hebben dat gedacht, herdacht op de Goede Vrijdag. Dat Christus het kruis, aan het kruis genageld is. De vloek gedragen heeft. De schande heeft ondergaan. Het eindgericht, het oordeel van God is ondergaan. Maar gemeente, het bleef niet bij Goede Vrijdag. Het is Pasen. En wat heeft God nu gezegd? Wat is Pasen? Dat is dat God heeft gezegd. Ik spreek Jezus vrij. Hij is veroordeeld. Hij is de dood ingegaan. Hij heeft de straf gedragen. Maar ik spreek hem vrij. Ik wek hem op uit het graf. Ik zal heel de wereld laten weten dat hij geen leugenaar is, dat hij geen verleider is, maar dat hij werkelijk de Zoon van God is. Paulus schrijft in zijn brief aan Romeinen aan het begin, in hoofdstuk 1 vers 4, hij is krachtig bewezen de Zoon van God te zijn door de opstanding uit de doden. Toen heeft God hem, gemeente, vrijgesproken, vrij van het oordeel. Gerechtvaardigd in de geest, schrijft Paulus ergens anders. En nu de boodschap aan ons, gemeente. Ik zei dus één iemand die het oordeel achter zich heeft. Maar dat is toch wat te karig gedacht. De Bijbelse boodschap op deze paasdag, wanneer wij leven tussen opstanding en oordeel, is dit, gemeente, dat een ieder die nu in deze Christus gelooft, ook het oordeel achter zich heeft. Als u, als jij, als ik vandaag mij aan deze Jezus Christus overgeef, gemeente, dan is zijn vrijspraak op de paasdag, dan is zijn vrijspraak mijn vrijspraak. Dan is zijn oordeel mijn oordeel. Als hij het oordeel achter zich heeft, heb ik het ook achter mij. En daarover gaat Paulus spreken in het volgende vers. In vers 42 heeft hij gezegd, dat hij komen zal als een rechter van levenden en doden. Het beslissende oordeel door Jezus de Christus, het ligt voor ons. Maar, we gaan verder, het 43ste vers, van hem geven getuigenis al de profeten, dat een ieder die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. En gemeente, dat mag ik nu vanmorgen ook zeggen. Wij hebben dat oordeel voor ons. Maar als wij geloven in de Heere Jezus Christus, dan hebben wij het oordeel achter ons. Dan is dat al gebeurd op die paasmorgen. Op de dag dat God zijn Zoon vrij sprak. Hij spreekt u vrij. Hij spreekt jou vrij. Wanneer je in Christus gelooft. Ja, zegt iemand, maar ik lees in dat 43ste vers helemaal niet over vrijspraak, over rechtvaardiging, over oordeel. Nee, dat klopt. Petrus gebruikt een iets andere bewoording. Hij heeft het over vergeving. Vergeving der zonde. En die twee woorden liggen dicht bij elkaar. Vrijspraak, vergeving. Soms worden ze wel in elkaar geschoven. Ik denk toch dat er iets verschil tussen zit dat belangrijk is. We voelen wel aan dat dat dicht bij elkaar ligt. Geen veroordeling, maar vergeving. En toch, gemeente, Petrus gebruikt niet het woord vrijspraak of rechtvaardiging. Hij heeft het over vergeving. Laat ik proberen uit te leggen wat dat verschil dan is tussen vergeving en vrijspraak. En laat ik dan twee dingen noemen, gemeente. Kijk, als iemand van ons een keer voor de rechter is geweest. Je bent aangeklaagd en je moet voor de rechter komen. Wanneer je je onschuldig weet, dan heb je recht op vrijspraak. En dan is de rechter verplicht om u, om jou vrij te spreken. Dus dat woord vrijspraak, rechtvaardiging, dat is een rechtsterm, een juridisch begrip. En dat is soms ook een recht en een, voor de rechter een plicht. Dat kun je eisen, want je bent onschuldig, vrijspraak. Of je hebt een straf gedaan en nu heb ik recht op vrijspraak. Maar gemeente, dat woord vergeving, dat is nooit een woord van eisen. Niemand is verplicht om een ander te vergeven. Ik heb geen recht op de vergeving van een ander. Als iemand mij vergeeft, dan is dat altijd een gunst. Is dat altijd een weldaad? Is dat altijd genade? Iets wat die ander mij bewijst? Ik geef een voorbeeld, misschien dat ons helpt. Stel u voor dat er een man is die dronken is. Te veel gedronken heeft, achter het stuur gaat zitten en ongeluk veroorzaakt en een vrouw doodrijdt. Die weduwnaar, die staat daarbij, die ziet het lichaam van zijn vrouw doodgereden door die dronkenlap. Die man die wordt gearresteerd, politie erbij, voorgeleid. De rechter veroordeelt hem. Hij moet de gevangenis in, zoveel jaar. Als hij dan vrijkomt, na een aantal jaren, hij heeft zijn straf gedragen, heeft hij recht op vrijspraak. Dan komt hij de gevangenis uit. En wie staat hem daarop te wachten? Die weduwnaar. Die man die zijn vrouw verloren is in dat tragische ongeluk. En die man die wacht hem op en hij zegt, ik vergeef je. Voelt de gemeente dat twee dingen zijn? Die man is niet verplicht om te vergeven. Het was nodig dat hij straf kreeg. En toch, die man die staat daar en die toont zijn goede hart, zijn bewogen hart met die man. En hij zegt, ik vergeef het je. Dit is de gunst, een weldaad die ik jou wil geven. En zo, gemeente, zo ontmoeten wij hier als het ware de Heere Jezus. De rechter van hemel en van aarde. Hij spreekt vrij in ieder die in hem gelooft. En toch, gemeente, doet hij meer vanmorgen dan alleen maar spreken over vrijspraak. Weet u wat hij doet? Hij vertelt u jou vandaag van vergeving. Hij komt naar ons toe en hij zegt, ik wil je vergeven. Dat is een woord van genade, dat is een weldaad. Dat is nu de bewogenheid van de Heere Jezus. Dat hij als het ware die juridische woorden achter zich laat En dat hij naar ons toe komt in de prediking en hij zegt, er is vergeving van al je zonden. Je hebt me zoveel pijn, zoveel smaadheid aangedaan. Zoveel verdriet. Je hebt me zo vaak laten roepen. Misschien veracht je in je hart Jezus Christus wel. En vanmorgen, gemeente, staat hij voor u. Dat kan, want hij leeft. Het is toch Pasen? En hij zegt, ik geef vergeving. Dat zet meteen, gemeente, een dikke streep door al onze godsdienstige pogingen. Vergeving kun je niet verdienen. Vergeving kun je niet afdwingen. Misschien zijn er mensen die vanmorgen hier zitten en denken, ik moet toch eens wat ernstiger worden. Ik moet toch eens wat meer gaan bidden, Bijbel lezen. Ik moet toch eens wat meer weer aan de godsdienst gaan doen. Ik moet God meer gaan zoeken, misschien dat hij... Gemeente, u mag het gaan proberen hoor, maar u kunt de Heere Jezus nooit vergeving afdwingen. Hij vergeeft of hij vergeeft niet, dat is aan hem. En al ons getop en al ons gezoek maakt niet uit. Het is zijn gunst, het is zijn weldaad. Maar dat is meteen ook de ruimte, gemeente, dat hij dat nu aan ons verkondigt. Vergeving der zonden. En dat, zegt Petrus, hebben de profeten al gesproken. We kunnen nagaan welke profeten waar precies dat allemaal gezegd hebben. Misschien dat in uw Bijbeltje er wel een paar teksten bij staan. Maar ik denk, gemeente, dat we dit ook moeten zien in wat ik eerder noemde de dag des Heren. De profeten van het Oude Testament hebben gesproken over een dag des Heren, een dag van het oordeel. Maar altijd hebben zij dat gepaard laten gaan met het woord van redding. Een woord van uitkomst, van behoud. Dwars door dat oordeel heen. De weg van vergeving. En dat vinden wij, zegt Petrus, in de Heere Jezus Christus. Van hem geven getuigenis al de profeten, dat een ieder die in hem gelooft, vergeving der zonden, ontvangen zal door zijn naam. Gemeente, als u, als jij vandaag gelooft, ligt het oordeel achter je. Dan komt er geen oordeel meer. Dan is het eindoordeel al geweest. Ja, zegt iemand, maar dat kan toch niet? We moeten toch allemaal komen in het oordeel? Ja, gemeente, maar God oordeelt maar één keer. Hij hoeft het nooit over te doen. Geen tweede keer of een derde keer. Eén keer is genoeg. Hij is toch de rechtvaardige rechter, hij vergist zich niet. En als ik in de Heere Jezus geloof, gemeente, dan ligt het oordeel achter mij. En wat er ook komt en wat er ook gebeurt aan het einde der aarde, aan het einde der tijden. Het oordeel ligt achter mij. Ik kan zonder verschrikken en zonder angst heen zien naar die vreselijke dag. Hoe dan? Een ieder die in hem gelooft. Daar komt het op aan. Dat ik mij aan de Heere Jezus overgeef. Dat ik mij aan hem toevertrouw. Gemeente, zou u dat niet doen? Vandaag, voor het eerst of opnieuw? Als deze Heere Jezus met zijn bewogen hart, die over vergeving spreekt, u en jou aanspreekt, zou je niet aan hem toevertrouwen? Waarom zou je bij hem wegblijven? Waarom zou je bij hem vandaan vluchten? Als hij de rechter, eenmaal, nu ons al aanspreekt als de redder. Hoef ik nooit bang te zijn, gemeente, dat het straks anders loopt. Want hij zal rechten. We hebben met hem te doen. En als hij ons nu al vergeving aanbiedt. Als hij nu al vergeving belooft voor een ieder die in hem gelooft. Gemeente, dan is er niets zekerder en vaster op deze wereld. Dan dit geloof in de Heere Jezus Christus. Als God hem al heeft vrijgesproken op de paasmorgen van dood en verdoemenis, dan ben ik ook vrij. En dan ga ik heen zonder angst en zonder vrees. Ja, maar, zegt iemand, dat gaat zomaar niet. Ik twijfel daaraan, heb ik wel genoeg zonder kennis. Gemeente, laat ik er twee dingen over zeggen. De Heere Jezus handelt altijd met zondaren. Dat doet hij nu als hij de zonde vergeeft. Dat gaat over zondaren natuurlijk. In het eindoordeel ook. ook zondaren. Jezus kent alleen maar zondaren. Hij weet dat wel, dat u een zondaar bent. En gemeente, hij oordeelt niet naar uw zondekennis, naar uw zondebesef, maar hij oordeelt naar uw zonde zelf. Als u geen zondekennis hebt, hebt u wel zonde. En straks in het eindgericht gaat het niet over zondekennis, maar over zonde. En wie van ons zou durven zeggen dat hij volmaakt is en geen zonden heeft, geen gebreken, geen fouten. Altijd goed is geweest, niemand toch. En daarom hebben wij hem nodig, de Heere Jezus Christus. Ja, maar dat gaat niet zomaar. Er moet toch wel heel wat gebeuren. Ja, gemeente, er moet wel heel wat gebeuren. Als u deze Jezus Christus wilt verachten, dan moet dat wel een overtuigde, welwillende keuze zijn om hem voorbij te gaan. Dat gaat toch niet zomaar? Nee. Wij staan voor hem nu al in de prediking en eenmaal in het eindgericht. En tegelijkertijd, gemeente, als we hem mogen kennen, dan wijkt de vrees, dan wijkt de angst. Kattegezanten, jullie hebben best een beetje tegen vandaag opgezien wellicht, tegen de aannemingsavond, tegen de catechisaties. Je zag de degen op, maar tegen het oordeel hoef je niet op te zien. Dat is wat. Want eindgericht, waarvan in de Bijbel staat dat hemel en aarde zullen wegvluchten voor het aangezicht van Christus, daar mag je naartoe leven zonder angst en zonder vrees. Als je in de Heere Jezus gelooft, ligt het oordeel achter je. Ben je dan niet meer bang voor de dood? Vast wel, maar niet voor het oordeel. Of als je bang bent voor het oordeel, niet voor de rechter. Als je hem mag kennen, de Heere Jezus, dan zullen we hem toch niet hoeven te vrezen. Daar staan wij ook in. Wij weten niet wie de eerste van ons door de dood zal heen moeten gaan. Maar als de dood komt, laten wij mogen zien op deze Heere Jezus Christus. Die vergeving der zonde, in al zijn mildheid, in al zijn barmhartigheid, ons verkondigt. Gemeente, we gaan eindigen met een woord uit de catechismus. Wat troost u, zegt de catechismus. Wat troost u de wederkomst van Christus? En dan staat er dit antwoord. Dat ik in alle verdriet en alle vervolging, met opgericht hoofd, diezelfde Christus tot een rechter uit de hemel verwacht, diezelfde Christus die zich vroeger omwille van mij in het oordeel van God gesteld heeft en al de vloek van mij heeft weggenomen. Hem verwacht ik tot een rechter uit de hemel. Dan ben je niet meer bang voor de rechter, want je kent hem. Dan is hij je redder. Tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal. Maar mij, met alle uitverkorenen, tot zich in de eeuwige heerlijkheid, de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Het beslissende oordeel door Jezus de Christus. Gemeente, het oordeel ligt voor ons. Of het oordeel ligt achter ons. Van 2 in 1. Hij is onze rechter. Of mogen wij hem kennen als onze redder? We zijn zijn vijand. Of we zijn door genade zijn vriend geworden. Hij is er die ons zijn vriendschap biedt. Gemeente, wij leven niet in een platte wereld. Wij leven in een werkelijkheid die zindert van goed en kwaad. Wij geloven in een God van recht en gerechtigheid. Wij geloven in een God die al het onrecht weg zal doen uit deze wereld. Waar wij nu haast omkomen in het kwaad, in het onrecht, in de terreur, in de dood. Dan komt er een moment, als Jezus Christus wederkomt, zal hij al het kwaad wegdoen. Dan zal hij deze aarde louteren. Dan zal er alleen maar gerechtigheid zijn. En daar zien we naar uit, met opgericht hoofd. En wij bidden, kom Heere Jezus, kom spoedig. Amen. Wij zingen uit Psalm 103, het tweede vers, loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Psalm 103, het tweede vers. Laten we danken en bidden. O Heere Jezus Christus, rechter van doden en levenden, u hebt alle macht in hemel en op aarde. Wij zullen u zien, eenmaal, of nu al, met het oog van het geloof. Wij kunnen u afwijzen, maar niet ontlopen. We kunnen u ook te voet vallen en u aanbidden, u vertrouwen in uw goedheid, in uw belofte van vergeving. We danken u, Heere, dat wij mogen geloven in een God van recht en gerechtigheid, die het kwaad, de zonde en het alle slechtheid zal wegdoen, die deze werkelijkheid zal zuiveren en reinigen door het oordeel heen. We bidden, Heere, dat wij mogen zien op het oordeel dat u hebt uitgesproken over uw Zoon, Jezus Christus. Toen hij opstond uit de doden. Toen u krachtig bewezen hebt dat hij is de Zoon van God. Dat hij gerechtvaardigd is en ons rechtvaardig maakt. Door zijn kennis, door hem te kennen, zal mijn knecht, de rechtvaardige, vele rechtvaardig maken. We danken u dat wij zo bijeen mochten zijn in deze bijzondere dienst. En we bidden, Heere, dat deze mensen die hun belijdenis hebben gegeven, ook mogen leven tussen opstanding en wederkomst. In toewijding aan de Heere Jezus Christus, met een gebed in hun hart, kom Heere Jezus, kom spoedig. We danken u voor wat u ons gaf en we bidden dat door de kracht van de Heilige Geest, dit woord in onze harten mag, een plek mag hebben. Zoals dat gebeurde op dat moment dat Petrus gesproken heeft. Toen de Heilige Geest kwam over allen die het woord hoorden. Laat dat ook vandaag zo zijn. Dat de Heilige Geest in ons aller hart dit geloof werkt. En deze gezegende, liefdevolle Heere Jezus Christus, vergeef wat naar uw wil niet was. Wees bij ons het verder van deze dag, als wij nog wellicht vrienden, familie, anderen hopen te ontmoeten. Geef een goede dag en door ons heen leven naar volgende week zondag. Wij bidden en danken dit in de naam van uw Zoon, onze Redder en Rechter, Jezus Christus. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 32, het eerste vers. Welzalig, hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En wat er verder volgt, laten wij zingen op Psalm 32, het eerste vers. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.